Goedemiddag. Dit is het Nabije Westen in redactietijd of 5 over 12 van Radio Centraal 106.7 FM, aflevering 98 van 22 februari 2025. De oorlogszuchtige, harteloze minister van Defensie Theo Francken van de al even harteloze N-VA antwoordt op de vraag of de conclusie van deze week niet is dat Trump Europa in de steek laat, het volgende. Wij hebben de Amerikanen jarenlang uitgelachen om hun armoede, hun verslavingen, hun gebrek aan sociaal vangnet of het feit dat je $1000 moet betalen voor de tandarts. We wilden er niet wonen omdat ze al hun geld aan harde veiligheid gaven. Het is natuurlijk veel plezanter om geld uit te geven aan pensioenen, aan werkloosheid, aan een Cubaans gezondheidssysteem waarbij je voor €13 met een grote zak medicijnen uit de apotheek kan stappen. Maar wie heeft nu gelijk? De Amerikanen waarschuwen ons al 20 jaar dat we meer moeten investeren in veiligheid. Ja, het ontwaken is keihard. Einde citaat. Als je kijkt naar de ongelijkheid in Amerika en naar de onbetaalbaarheid van de medische zorg en naar de mensen die zich blauw en arm betalen als ze zich al kunnen permitteren om de nodige zorg te krijgen, omdat hun overheid het geld liever besteedt aan defensie en het opbouwen van geopolitieke macht. Ze willen immers de grootste en de sterkste zijn om anderen hun wil op te leggen met brute macht. Dan kan je je toch afvragen hoe wereldvreemd deze politici zijn en of we net niet van hen vanaf moeten. Want deze regeringen drijven hun volk in de armoede, in verslavingen, in onbetaalbaarheid van noodzakelijke diensten en ze vernietigen hun sociaal vangnet. Omdat ze zo inzitten met de mensen die ze zeggen te willen beschermen, breken ze die bescherming af. Trek uw plan. Moet de derde betalersregeling, dat is de regeling waarbij de patiënt alleen het remgeld betaalt, verplicht gemaakt worden? Daar is discussie over in de federale regering. Je zou je kunnen afvragen waarover er eigenlijk geen discussie is in die regering, na een regeringsvorming die 236 dagen of bijna 8 maanden heeft geduurd, na alle zaken die eerder al in vraag werden gesteld en waarover onduidelijkheden bestaan. Letterlijk heet het in de regeringsverklaring: we breiden de derde betalersregeling uit, zodat we de toegankelijkheid van de zorg verbeteren. Alleen wordt niet duidelijk wat die uitbreiding precies inhoudt. Geldt die ook voor kinesisten, logopedisten, tandartsen? Frank van den Broeke van Vooruit, minister van Volksgezondheid, zegt dat er impliciete afspraken zijn gemaakt met de tandartsen. N-VA zegt dat ze daar geen weet van heeft. Er zou eerst een hervorming van de nomenclatuur moeten komen voor die regeling aan tandartsen kan opgelegd worden. En dan volgt er iets merkwaardigs, al is het niet duidelijk wie het gezegd heeft. Sowieso werkt iets verplichten zonder draagvlak bij de gezondheidsverstrekkers averechts. En gratis zorg is niet per definitie betere zorg. Dat is toch een vreemde opmerking, want los dus van de vraag of die regeling dus ook voor de genoemde beroepsgroepen zal gelden, is het evengoed waar dat duurdere zorg ook niet per definitie betere zorg betekent. En het feit dat zowat de helft van de tandartsen niet geconventioneerd zijn en je bijna geen kinesisten vindt die wel geconventioneerd zijn, betekent wel een vaak veel duurdere zorg, die dus niet per definitie beter is. Zelfs vaak in tegendeel. En het sluit vaak mensen uit van de noodzakelijke zorg. Dat ik niet begon met het nieuws dat iedereen nu bezighoudt, de angst voor een nakende oorlog en de schrik dat Europa niet langer zeker is van de bescherming van Amerika, waar men zo lang, te lang op rekende, heeft een reden. Misschien hebt u, beste luisteraar, stilaan ook de buik vol van het oeverloze gezanik over de met de snelheid van een raket radicaal dooreengehaalde wereldorde door de gehaaide, van haat, woede en naijver geobsedeerde en volkomen kierenwieten geschifte, maar daarom niet minder gevaarlijke gek in het Witte Huis, Donald G. Trump, die wereldpolitiek als simpelweg transactioneel ziet, met dien verstande dat in de eerste plaats hij zelf daar voordeel uit moet halen en zijn al even gevaarlijke evenknie dictator Poetin in Moskou. Zoals we weten is waarheid een woord dat niet in het woordenboek van Trump staat. Elke poging daartoe wordt als woke en te bestrijden gezien. Ondertussen staat Europa erbij en kijkt ernaar als het ware verlamd door angst voor wat komen gaat. Al worden er pogingen ondernomen om het tij zo niet te keren, dan toch er het hoofd aan te bieden. Voorlopig ook zonder al te veel succes. Ondertussen wordt de president van Oekraïne, Zelensky, weggezet als degene die de oorlog begonnen is. Daarbij wordt bewust voorbij gegaan aan het feit dat Rusland Oekraïne is binnengevallen op 24 februari 2022, volgende maandag precies 3 jaar geleden. Zelensky wordt door de man die zichzelf wat graag zou kronen tot de grootste en niet te evenare dictator ever, een dictator genoemd die als president geen legitimiteit heeft en waarin slechts 4% van de Oekraïners vertrouwen heeft. Leugens waarvan je mag aannemen dat een deel van zijn aanhang dat ook nog gelooft. De woorden komen immers van de man die door God zelf is gered en met een missie is belast, waardoor de leugen waarheid wordt en de waarheid leugen. Ondertussen proberen de Verenigde Staten van Amerika en Rusland over de hoofden van de Oekraïners en Europa heen de wereld, Europa en Oekraïne op te delen in invloedssferen waar ze vooral zelf beter van zullen worden. Daarbij aast Trump vooral op de immense rijkdommen die in de Oekraïnse bodem te vinden zijn. Er is sprake van $500 miljard. En Trump vindt dat na al het geld dat Amerika in de oorlog heeft gestoken als hulp aan Oekraïne, payback time is aangebroken. Dat een aangevallen land met terugwerkende kracht moet betalen voor hulp, is nog nooit eerder vertoond. Zelensky had er oorspronkelijk oren naar, tot bleek dat een deal met Trump Oekraïne tot een koloniaal windgewest van Trump zou worden herleid. Volgens Trump gaat het over de terugbetaling van $350 miljard, terwijl de Amerikaanse hulp in werkelijkheid maar $114 miljard bedroeg, en dat is minder dan de steun van Europa. Dezelfde koloniale instelling geldt trouwens voor de claims van de gevaarlijke idioot in Washington op Groenland, het Panama-kanaal en Canada. Trump beweert nu dat hij een deal had met Oekraïne, wat zijn zoveelste leugen is. Ik wil er verder geen woorden aan verspillen. U hoort, ziet en leest het alle dagen, van minuut tot minuut, in zowat alle media. Een reeks kortere berichten. De tarieven die de NMBS aanrekent, zullen dit jaar grondig worden hervormd. In de daluren met de treinreizen zou goedkoper worden. Volgens de spoorwegmaatschappij zou 75-80% van de reizigers goedkoper af zijn met de nieuwe tarieven. Met voordeelkaarten voor een voordelig maximumtarief en aparte kortingskaarten voor jongeren, senioren en mensen met een verhoogde tegemoetkoming zal het al zeker voor senioren in bijna 100% van de gevallen duurder zijn dan nu, en door de ingewikkeldheid van het hele systeem zal het een hele klus worden om uit te maken met welk tarief en met welke kortingkaart men het goedkoopst zal reizen. Maar ook voor andere reizigers blijft het afwachten of het spoor goedkoper zal worden. En zoals geweten gaat ook de lijn zijn tarieven met gemiddeld 18% optrekken. Behoort het hoofddoekenverbod binnenkort tot het verleden? Het verbod misschien niet, maar het kan wel worden omzeild. Zoals in Antwerpen overwogen wordt om uniformkledij in te voeren om de groeiende polarisering rond de hoofddoek te ontmijnen, zou de Wever hetzelfde overwegen voor federale ambtenaren. Bij die kledij zou dan optioneel een hoofddeksel kunnen voorzien worden zonder religieuze connotatie. Dat zou de neutraliteit van de staat ten goede komen, en op het vlak van neutraliteit heeft hij in Boucher alvast een stevige medestander. Er is een nieuwe mandatenkampioen. Was dat vorig jaar nog Renaud Whitmer, een man met een PS-etiket met 51 mandaten, dan is dat nu de Limburgse N-VA-gedeputeerde Bert Lambrechts met 46 mandaten. Al betekenen veel mandaten niet noodzakelijk goed of beter bestuur, maar vaak wel meer inkomsten. Al waren er in dit geval zogezegd 44 mandaten onbezoldigd en beweert Lambrechts dat hij wel 80 uur per week werkte en naar alle algemene vergaderingen ging. Paus Franciscus ligt al een aantal dagen in het ziekenhuis met een hardnekkige luchtwegeninfectie. Dat bleek uiteindelijk zelfs een dubbele longontsteking te zijn. Er werd in de media al opvallend vaak gespeculeerd wanneer alle beschikbare journalisten moeten aan het werk gezet worden om zijn dood te verslaan en vooral om het hele theater rond de verkiezing van een nieuwe paus te volgen en ons te overspoelen met verwachtingen, mogelijkheden en pronostieken over wie de volgende ongelukkige wel zou kunnen of mogen zijn. Nog even geduld. Tenzij de paus al zou overleden zijn tussen de opname van deze aflevering van het Nabije Westen en de uitzending ervan. De war on drugs verloopt niet echt zoals verhoopt. In Antwerpen worden bommen en granaten ingezet door de drugsmafia tegen echte en vermeende verraders of dieven. In Brussel gebeurt het met oorlogswapens als Kalasnikovs. In Antwerpen gaat het dan ook voornamelijk om groothandel in drugs. Maar na de 7e schietpartij in Brussel, waarbij 23 schoten vielen, werden al 2 doden en 3 gewonden geteld. Of een eengemaakte politiezone en een samenvoeging van de 19 gemeenten een oplossing kan zijn, wordt niet eens in vraag gesteld. Te veel politici willen geen einde aan de baronieën. Een paar dagen geleden, op 18 februari, was er ophef over de burgemeester van Béziers in Frankrijk. Die weigerde het huwelijk van een man zonder papieren te voltrekken. Hij riskeert een celstraf. 2 dagen later, op 20 februari, werd bekend dat de Franse Senaat een wet over het verbod op huwelijk met iemand die zonder papieren in Frankrijk verblijft, heeft goedgekeurd. Eerdere voorstellen hebben het nooit gehaald, want trouwen is een fundamenteel recht volgens de Franse wet en volgens internationale regels. Alleen moet de wet nog door de Assemblée worden bekrachtigd en daar is wel verzet tegen de wet en heeft rechts geen meerderheid. Tijdens de nationale actiedagen tegen afleiding achter het stuur, die op 12 en 13 februari plaatsvonden, werden zo'n 3200 chauffeurs betrapt op gsm-gebruik achter het stuur en werden er meer dan 3500 processen verbaal opgesteld wegens afleiding achter het stuur. 1000 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken. Sommige chauffeurs waren een boek aan het lezen of make-up aan het aanbrengen. Vias stelde in 2023 vast dat 26% van de bevraagde Belgen maandelijks wel eens een bericht durft te lezen of op sociale media zit te scrollen achter het stuur. Dat meldde VRT Nieuws. Blijkbaar is de ernst van dit soort afleidingen nog altijd niet bij iedereen doorgedrongen. Op sociale media, het is mij een raadsel waarom die nog altijd zo genoemd worden, werd opgeroepen om met een voertuig op groepen mensen in te rijden. Onder meer werden voor ons land Antwerpen en Brussel genoemd. Antwerpen zegt daarop voorbereid te zijn. Om dat soort aanslagen te voorkomen, heeft de stad de afgelopen jaren zware verdwijnpalen en extra stevig straatmeubilair geplaatst. Al valt dat volgens de woordvoerder van de stad niet op. De sterkte van die infrastructuur is dat die gewoon opgaat in de omgeving. We kunnen alleen maar hopen dat het voldoende is. De jarenlange juridische strijd tegen de vergunningen voor de ethaankraker in Nuos in Antwerpen loopt allicht ten einde. Tegen de 4e vergunning voor Project One, die de provincie Antwerpen in januari verleende, wordt geen beroep meer aangetekend. De Nederlandse provincies Noord-Brabant en Zeeland en etelijke milieuverenigingen hadden verzet aangetekend tegen de vergunningen. De provincies laten nu een verzet varen nadat minister-president Matthijs Diepgedaalde in Nederland was gaan bemiddelen en informatie over de verwachte stikstofneerslag had meegedeeld. Er is met Nederland overeengekomen de grensoverschrijdende stikstofproblematiek voortaan gezamenlijk aan te pakken. Verschillende milieubewegingen blijven wel verder procederen. Er is schaarste op de woningmarkt, tenminste wat betaalbare woningen betreft. Hoewel het afgelopen jaar de levensduurte maar met 3% steeg, gingen de huurprijzen er met gemiddeld 6% op vooruit. Een probleem voor heel wat huurders. Vooral alleenstaanden hebben het alsmaar moeilijker om een degelijke woning te huren. Om over de aankoop van een woning nog te zwijgen. Op de vraag of er geen regels moeten komen om de huurprijs te plafonneren, laat de Makelaarsfederatie verstaan dat ze absoluut gekant is tegen een huurprijsregulering. zoals buitenlandse voorbeelden aantonen, althans volgens de federatie, zouden de investeerders daardoor van de markt verdwijnen, waardoor het aanbod nog zou verminderen. De verantwoordelijke minister Melissa de Prater zegt dat de prijzen al meer dan 20 jaar stijgen en dat dat ervoor zorgt dat mensen tot meer dan een derde van hun budget moeten besteden aan huur, wat niet houdbaar is. Ze wil daarom het aanbod verhogen door veel extra te gaan bouwen. Zo zouden er in de sociale woningbouw heel wat woningen bijkomen. Ze wil ook werken op de prijs door in te zetten op budgethuur, waarbij woningen op de markt worden gebracht die onder de gemiddelde huurprijs worden aangeboden en waarbij de overheid het verschil zou bijpassen. Maar er is nog een ander probleem. Hoe een betaalbaar en duurzaam woonaanbod creëren op goed gelegen locaties. Het aantal vergunningen voor nieuwbouw ligt volgens de Federatie van de Bouwsector dit jaar lager dan vorig jaar. Maar ondanks die daling werden er in 2024 nog altijd 32.500 nieuwbouwwoningen vergund, terwijl het aantal huishoudens slechts met 25.500 toenam. Wat ook buiten beeld blijft, is dat er in Vlaanderen alleen al 430.000 woningen staan die niemand als hoofdverblijf gebruikt. Wat Robin de Ridder, beleidsmedewerker bij de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning VZW, de opmerking ontlokt dat het er sterk op lijkt dat er gebouwd wordt om de omzet van de bouwsector op peil te houden en niet omdat er nood zou zijn aan nieuwbouwwoningen. En vraagt hij zich af, hoeveel woningen heeft een mens nodig? Hij geeft zelf het antwoord. Wie belang hecht aan een betaalbaar woonaanbod houdt het wellicht bij één, maar dan wel een betaalbare en kwaliteitsvolle. Wie vooral het belang van de bouwsector voor ogen heeft, zal eerder antwoorden genoeg om de omzet te doen stijgen. Met het overaanbod aan woningen en tegelijk de schaarste op de woningmarkt, wordt het renoveren van oudere huizen minder aantrekkelijk bij een overaanbod van nieuwbouwwoningen. Tot slot stelt Robin de Ridder zich de vraag of er dan echt geen modellen bestaan waarbij niet nieuwbouw, maar renovatie en circulariteit het welvaren van de bouwsector bepalen. Toegegeven, er valt deze dagen weinig te lachen. Het volgende schijnt ook bitter ernst te zijn en het zal voor de getroffenen even min om te lachen zijn. Dat neemt niet weg dat het bij mij wel op mijn lakspieren werkte. Amerikanen zijn in shock omdat 12 eieren momenteel al bijna $10 kosten. De vogelgriep zorgt immers voor een schaarste aan eieren, omdat daardoor miljoenen kippen moeten worden afgemaakt. De vraag dringt zich op, eieren eten of niet? Al is er een oplossing voor het probleem. Huur een kip. Een bedrijf helpt mensen aan een kip die ze voor 6 maanden aanbieden. 2 kippen leggen 12 eieren en 4 kippen 24 eieren per week. Zo kan je de hele familie eieren geven en heb je er zelfs nog over voor de buren. Alleen werd de prijs voor het huren van een kip niet meegedeeld. En tot slot, Bart De Wever, premier van België, wil dat er een Europese defensiemacht wordt uitgebouwd onder NAVO-vlag. Voor een Europees leger, waar Zelensky voor opriep, is Europa niet klaar. Dat zegt de Belgische chef defensie Frederik van Sina. Opvallend verwijst De Wever alleen naar de Russen als dreigend gevaar. Citaat, we moeten ons voorbereiden op een dreiging van een tiran in het oosten die niet onmiddellijk zal verdwijnen. Einde citaat. Blind als hij is aan zijn rechteroog, heeft hij dus geen aandacht voor de dictator uit het westen, de oranje idioot uit Washington. Daarmee hebt u aflevering 98 van het Nabij Westen voor deze week gehad. Bijna elke zaterdag in het redactieprogramma 5 over 12 op Radio Centraal 106.7 FM. Het blijft hoe dan ook oorlog, al hoeven wij daar voorlopig nog geen gevolgen van te dragen. Ondanks alles, geniet van de vroege lente en mogelijk tot volgende week. Prettig weekend.